We zijn dus aanbeland bij ons volgende onderdeel in de geschiedenis van het Oude Testament. En we zullen het hebben over de ondergang van Israël. We hebben daar juist gezongen over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En steeds, ook in dit gebeuren van vandaag, blijft dit onderwerp en blijft dit vaststaan. God blijft zijn volk trouw. Ondanks alles en ondanks alle verschrikkelijke gebeurtenissen die we zullen doornemen. We zijn aanbeland bij David. En vorige week heeft Guido de Kegel daar iets van verteld uit Psalm 3. Hij heeft dat doorgelicht en aangehaald hoe koning David eindelijk alweer op de vlucht was. En ditmaal voor zijn zoon, voor Absalom. En hij liet ook zien hoe David God ziet als zijn schild. En hoe hij in nood de hulp inroept van God. Onder koning David, geroepen door God en een man naar Gods hart, is het land Israël uitgegroeid tot een betekenisvolle natie. Het volk heeft een sterke koning en het leefde vooral in een sterke verbondenheid met God en met elkaar. Dit doet ons ook al nadenken, ik zal dikwijls die link leggen, naar onze gemeente van vandaag. Zorg hebben voor elkaar vanuit een sterke relatie met God. En net als toen schuilt ook nu weer het gevaar dat wanneer dat alles goed gaat en alles rozengeur en maneschijn probeert te zijn, dat we op onszelf gaan vertrouwen. Een groot gevaar. Ook toen. We zullen vandaag 5 grote onderdelen van onze ondergang van Israël bespreken. En ik denk, 5 onderdelen, dat moet lukken op een zondagmorgen. Als het goed is, zullen de meeste van ons 1 en 2 koningen gelezen hebben. En we moeten deze beide boeken, 1 en 2 koningen, als één geheel beschouwen. Die zijn gewoon willekeurig, zoals we lezen, eindelijk door het midden gebroken. We gaan ze dan ook als één geheel behandelen. 1 Koningen begint met de dood van David en de troonsbestijging van Salomo. En dan zijn we inderdaad zoiets van een 970 jaar voor Christus. En het eindigt het boek met de terugkomst van koning Joachim uit ballingschap in het jaar, grosso modo, 560 jaar voor Christus. Die tijdspannen van 410 jaar, die zullen we nu op pakweg 41 minuten doornemen. Zo snel kan het gaan in het leven. Het eerste, de zonde. De zonde, het tweede deel dat we zullen behandelen, is het niet goed wijs zijn van Salomo. Het derde is, waar we het vandaag al over gehad hebben, over het hart van aanbidding. Dan heb ik natuurlijk ook gedacht aan de sportliefhebbers onder ons. We hebben het in ons vierde onderdeel over de wedstrijd. En dan voor de mensen die graag boeken lezen, de laatste pagina. Een zwarte pagina. Goed, misschien eerst enkele weetjes. De schrijver van het boek Koningen is niet bekend. Men gaat ervan uit dat het een profeet moet geweest zijn die de geschiedenis heel goed kent, maar het boek vertelt niets meer over de terugkeer uit de ballingschap. Dus men gaat ervan uit dat het boek reeds voltooid moest zijn wanneer dat de ballingschap ten einde was, zijnde 560 jaar voor Christus. Steeds weer, bij het doorlezen, hebben we gezien dat de koningen vergeleken worden met koning David. Telkens weer zeggen ze met de vader David. Ook al zijn er zoveel generaties verder, steeds weer David zijn vader. Het volk wil een koning, maar koning zijn van Israël is iets anders dan wij ons als koning kunnen voorstellen. Het is ook anders, koning van Israël of een koning van een omringend land. Koning van Israël betekent dat je de leiding en de verantwoording verschuldigd bent aan God. Je bent dus als koning een afspiegeling van God als koning en eindelijk zijn plaatsvervanger. Daarom ook dat ik zo gedacht heb, die mensen die keken er allemaal naar op, want ze zagen eindelijk de koning als hun grote leider. En al wat de koning zei, was waar. En daarom liepen ze hem ook achterna. Wat ook steeds weer terugkeert, misschien tot vervelens toe, dat we lezen, hij deed wat recht is of goed was in de ogen van de Heer, of, en daar lezen we nog meer, hij deed wat slecht of kwaad was in de ogen van de Heer. Wanneer dat we dat op onszelf projecteren, wanneer we zien hoe al die levens na hun dood beoordeeld worden, dan is het goed dat we mogen beseffen dat dit ons ook te wachten staat. Een beoordeling. In Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 27, zullen we beoordeeld worden, lezen we daar. Niet meer over onze zonden, maar over ons geloof en over de verwachting. In het begin van het boek, hebben we daar juist gezien, leefden ze in een 12-stammenrijk. Maar na de dood van Salomo zien we een scheuring. En het land wordt in plaats van 12 stammen nog in 2 stammen verdeeld. Het Noordrijk Israël en het Zuidrijk Juda. Hoofdstad van Israël, van boven, is Samaria en van Juda Jeruzalem. De profeten Elia en Elisa leefden vooral of waren actief in het noordelijk deel, in Israël. Het boek Koningen, voor degenen die het doorgelezen hebben, wie we gaan het mij zeker verstaan, is te beschouwen als een mengeling van vertelkunst en geschiedschrijving. En we worden er een stukje in meegezogen. We willen eindelijk al de volgende. Wat deed die zoon? Weet je? We worden een stukje erin mee en we worden geïnformeerd en opgeroepen tot een goede en een juiste relatie tegenover de God van Israël. Ontrouw aan God en het dienen van andere goden leidt tot ellende, berouw en inkeer heeft voorspoed tot gevolg. Ondanks de scheiding en de ballingschap blijft God zijn volk trouw. God gaat met zijn volk zijn weg door alle gebeurtenissen heen. En ondanks al de zonden van de koningen uit het huis van David lezen we dat het koningschap van David eeuwig zal duren, dankzij Jezus Christus, de zoon van David. Nu, als we dat allemaal weten, dan beginnen we aan ons eerste onderdeel, de zonde. Ik wil het hier met jullie even hebben over het verval van David. Hoe kan het ook gebeuren dat een man naar Gods hart zo aan lager wal geraakt? Hij was toch de man geweest die vol moed en vol vertrouwen in zijn Heer op Goliath heen stapte, toegestapt is. En uit liefde voor God heeft hij ook Saul niet uit de weg geruimd. En nu pleegt deze man overspel en hij probeert via zijn macht die hij verworven heeft er ook nog eens een moord te verdoezelen. Hoe is het mogelijk? Of kunnen we het misschien toch verstaan? Laten we eens zien naar onszelf. Wat kan er zomaar in ons leven de overhand nemen? Zijn het de diverse verleidingen die op ons afkomen? Is het misschien de sociale media die ons probeert te beïnvloeden? Allerlei zaken die in ons leven de overhand kunnen nemen. Of is er soms iemand onder ons die geen zwakheden kent, die hem ten val kunnen brengen? De zonde onderschatten is misschien nog het grootste gevaar. En dan is het belangrijk om betrouwbare mensen rondom ons heen te hebben, die met liefde naar ons kunnen luisteren, maar ons ook kunnen terechtwijzen en terug met beide voeten op de grond kunnen brengen. Zonder veroordeling weliswaar, want daar gaan we stellig de fout in. De profeet Nathan, die was er zo iemand. Die was er voor David. Zonder een dergelijke kring rondom ons is het heel moeilijk om als christen staande te blijven. Daarom ook vormen we samen gemeente, om er voor elkaar te zijn. David werd vergeving geschonken, Saul niet. Toch waren beiden ongehoorzaam geweest. Waar zit het verschil? Door Nathan was David tot inkeer gekomen. Berouw naar God toe. Spijt, terwijl Saul zijn misdaden probeerde te verrechtvaardigen. Daar lezen we alles van in 1 Samuel 13. Laten wij ook allen hier aanwezig. Laten wij een Nathan zoeken in ons leven. Iemand die naast ons staat, die onze zwakheden begrijpt en die ons helpt om op het juiste pad te blijven. Laten we elkaar onze schuld erkennen wanneer dat we elkaar pijn gedaan hebben. Laten we elkaar vergeving vragen. God zal ons dan zijn liefde geven en wij zullen de rust mogen ervaren. Dit brengt ons bij de volgende koning, bij koning Salomo. Salomo is de zoon van Bathsheba en David. Gekend om zijn wijsheden, maar misschien ook om zijn onwijsheden. Nadat David op zijn sterfbed Salomo nog eens goed onder druk had gezet, door hem bepaalde handelingen op te leggen, moedigt ook David Salomo aan om Gods geboden te onderhouden. En ik zou willen zeggen dat we dit laatste niet moeten uitstellen tot op ons sterfbed. Ik zie sommigen lachen. Ja. Okay. Maar wij moeten dit niet uitstellen tot op ons sterfbed. Als we onze jonge mensen, en nu richt ik mij misschien tot wel iets ouderen, als we onze jonge mensen iets moeten willen meegeven, dan kunnen we dat ook nu doen. Zie eens naar jezelf. Ben je een man of een vrouw naar Gods hart die iets wil meegeven aan de jongeren? Misschien je geloof, je standvastigheid, je vertrouwen, je oprechtheid. Wil je misschien voor hen een Nathan zijn? De wijsheid die Salomo bezat, was hem door God gegeven. En toch trokken externe zaken, te beginnen met zijn enorm aantal vrouwen en bijvrouwen, hem bij God vandaan. Recht naar de afgodendienst, terwijl hij zelf heel goed wist dat God dit verafschuwt. Zijn hart was niet meer volledig de Heer toegewijd. We hebben daar juist gezongen en gebeden, laat ons een hart hebben van aanbidding, laat ons een hart hebben dat volledig de Heer is toegewijd. En wij zien dat Salomo daar de mist in gaat en dat hij het tweede gebod niet onderhoudt, geen afgoden. Ik heb mij dezelfde vraag gesteld bij mezelf van, heb ik een afgod in mijn leven? En misschien heb ik geen beeld waar ik voor ga knielen. Maar al wat meer tijd vraagt dan dat ik tijd geef aan de Heer, kan wel een afgod betekenen. Al de tijd, en als je 10 minuten maar in de Bijbel leest, die je meer besteedt dan 10 minuten aan iets anders, stel je de vraag of dat met niet met de meer tijd gaat lopen die je zou kunnen schenken aan de Heer. En in het begin nam Salomo afgodendienst misschien niet zo serieus. Maar langzamerhand werd de manier van doen een gewoonte. En het werd hem een zonde. De zonde voor het buigen, voor afgoden, werd steeds gewoner en gewoner tot wanneer dat we zover komen dat we in die gewoonte geen zonde meer zien. En dan hebben we onze geestelijke Nathan nodig. David had dit niet zomaar aan zijn zoon meegegeven om Gods geboden te onderhouden en stipt na te leven. Hij wist dat het belangrijk was, want hij was zelf de mist ingegaan. Hij wou dat ook zijn zoon zijn hart volledig aan de Heer zou geven. En dit gebeurt misschien ook in ons leven. Hoe moeilijk en zelfs onbegrijpelijke situaties we ook meemaken. Het is de uitdaging die vandaag op onze weg ligt. En dan mogen we denken, God en Hij alleen. Laten we God maar bidden dat Hij het verlangen in ons hart legt om Hem en Zijn plannen steeds op de eerste plaats te zetten. Dit brengt ons bij een hart van aanbidding. Het is een deel dat mij in de voorbereiding en in het lezen enorm heeft aangesproken. Salomo, we hebben het daar juist gezien, de aangestelde bouwheer door God bij de inwijding van de tempel. Een indrukwekkend bouwwerk en in een unieke ceremonie. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ja, iedereen heeft dat gelezen en hopelijk is iedereen er ook door, ja, een beetje aangegrepen, hoop ik dan. God vulde de tempel met zijn heerlijkheid. We lezen het in 1 Koningen 8 van 10 tot 26. En het houdt niet op. Ik wil iedereen aanmoedigen om zeker dit hoofdstuk eens te lezen. En de smeekbede die Salomo doet voor het volk en naar het volk toe, is indrukwekkend. Ik wil er enige zaken van voorlezen. En dan zegt Salomo, ja, en dit allemaal, gans die smeekbeden, zolang wij tenminste op het rechte pad blijven door u toegewijd te zijn. Hij zegt, aanhoor ons en schenk ons vergeving. Een beetje verder lezen we nog, grijp in en geef hem wat hem toekomt, zegt Salomo tegen het volk. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet. En zo gaat het maar verder. En dan zegt Salomo tot het volk, blijf volkomen toegewijd aan de Heer onze God, door zijn voorschriften te houden en u aan zijn geboden te houden, zoals u dat ook nu doet. En daarna stuurde de koning het volk naar huis terug. En nadat ze hem geluk hadden gewenst, ging ieder naar zijn woonplaats, opgewekt en verheugd over al het goede dat de Heer voor zijn dienaar David en zijn volk Israël had gedaan. En dan denk ik, gaan wij ook zo naar huis. Opgewekt en vrolijk voor hetgeen dat we hier vandaag gehoord hebben over de bemoediging vanuit Gods woord. Als we nadenken over onze samenkomst van vandaag en hoe dat onze samenkomst er moet uitzien, dan hebben we het dikwijls over de uiterlijkheden. De muziek, staat hij niet te luid? De duur van de preek, duurt het niet te lang? Welk brood, welke wijn voor het avondmaal? Het is zeker niet onbelangrijk, begrijp mij, zeker niet verkeerd. Er dienen afspraken te zijn. Er moet orde zijn, dit heeft God ook zo gewild. Maar een veel groter gewicht op onze samenkomst is hoe we ons voorbereiden op deze samenkomsten. Zien en voelen we dat onze samenkomsten een gezamenlijke beleving is, een gezamenlijk ontmoeten van onze levende God. En dat we samen, en Guido heeft dat al gezegd, samen de Heer kunnen lofprijzen. Is dat wat ons aanzet om naar hier te komen? Verlangen we naar de zondagsontmoeting om samen met anderen een aanvulling, dat het een aanvulling betekent op onze dagelijkse ontmoeting met God. Een hart van aanbidding is niet zozeer gelegen in het binnenste van het gebouw, dan wel op God die zich hier laat aanbidden en die hier in ons midden is en die hier of elders op ons wacht. De sportliefhebbers, de wedstrijd. Ik dacht, ja, bij het begin, we zien uit naar het wereldkampioenschap. De verwachtingen zijn alweer heel hoog. Mijn zin is een beetje te hoog, maar ja, goed. Er is een intense voorbereiding enzovoort. Het is erop of eronder, het is winnen of verliezen. En in hoofdstuk 16, vers 30, lezen we over koning Achab van Israël. Er staat, Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël. Achab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Maar het houdt niet op. Zijn gedrag was nog slechter dan dat van zijn voorgangers. Hij nam Isabel tot vrouw en begon de Baal te vereren. De koning die als leider van het volk zo'n slecht voorbeeld geeft. Hij brengt samen met zijn vrouw Isabel Israël aan de afgrond. En in die context zien we de profeet Elia optreden. Elia nodigt het volk uit naar de berg Karmel. Voor de harde strijd. Denk maar de finale. Als we maar zover geraken. Hè. Goed, de harde strijd, de beslissende wedstrijd. Een beslissend optreden tussen de priester van Baal en Elia. En we weten hoe het afloopt in ons voordeel. Het is niet alleen een fascinerend spektakel, maar het is een worsteling, het is een wedstrijd met één inzet. Het hart van de mensen. Ik wil het even met jullie lezen. Dus 1 Koningen 18, vers 36 en 37. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, Israël genoemd hier, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht heb gedaan. Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Zo'n wedstrijd, zoals we in die voetbalwedstrijden zien, of dikwijls in basketbalwedstrijden, zo'n wedstrijd lezen we hier ook. Elia tegen de rest van de priesters van Baal. Het kan uitlopen op een strijd, die strijd om een eigen positie. Weet je wel, we noemen dat de mensen die zelf een goaltje willen maken en zo in plaats van een bal af te geven, dan ze eigenlijk zelf de eer krijgen. Elia doet het niet. Hij beseft wat de inzet is. Het lukt hem om van zichzelf weg te kijken en zich alleen te concentreren op Gods zaak. Daartoe wil ik vandaag ook oproepen. Om ons niet op onszelf te richten, maar op God. En of het niet menselijk genoeg kan zijn, verder lezen we even verder enkele versen over een uitgeputte, angstige en depressieve Elia. God dienen en je inzetten voor hem en zijn koninkrijk maakt ons soms ook heel kwetsbaar. Zo geeft God ons soms spetterende momenten, waarbij alles goed lijkt te gaan en enkele tijd later kunnen we zo instorten. Het is dus belangrijk. Het is dus belangrijk om na hoogtepunten in ons leven even stil te worden, tijd te maken om naar God te luisteren. God laat zich kennen in hoogtepunten en in dieptepunten, in de stilte en in de lofprijzing. Ook na volgende week, wanneer we hier 5 dopelingen hebben, is het goed om daarna een week van, laat ons maar zeggen, relatieve rust te nemen. Om God te danken, hem te lofprijzen, naar zijn stem te luisteren en te bidden voor onze gedoopte zusters. Verder in het boek Koningen lezen we verschrikkelijke dingen. Dingen die de Heer voorspeld had, komen uit. Koningen doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Elia wordt opgenomen in de hemel en we lezen over het de wonderlijke optredens van Elisa. En toch vermelden we dat we... Ja, toch even vermelden. Op een bepaald moment lezen we daarover koning Achazia van Israël en een koning Achazia van Juda. Als je daarin leest, dan denk je, wat komen die twee met elkaar te doen? Het is zeker niet dezelfde persoon, maar het zijn neven van elkaar. Gelukkig mogen we ook enkele goede koningen ontmoeten, zoals er zijn Asa en Jozafat en Jotam en Hiskia en Jozua. Alhoewel, sommige van hen ook wel goed begonnen, maar eindelijk slecht geëindigd zijn. En daarom roept ook Paulus op in het Nieuwe Testament om te blijven volharden. Hoe goed soms onze intenties ook zijn, het blijft steeds volharden. Dan kom ik bij mijn laatste bladzijde, de zwarte bladzijde. De verwoesting van de stad Jeruzalem is een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Het volk verliest alles wat de Heer hen gegeven had. Het beloofde land, de heilige stad, een groot volk en de tempel. Vele generaties lang had de Heer via zijn profeten het volk opgeroepen om naar hem terug te keren. Tevergeefs. Vele generaties waren ze andere goden nagelopen. Vele van de bevolking werden in ballingschap weggevoerd en de tempel werd verwoest. Het volk had God de rug toegekeerd. En net zoals koning David begonnen ze hun schuld te herkennen in ballingschap en toe te geven en opnieuw naar God en zijn wil te vragen. Misschien zitten hier mensen bij ons die ook in zo'n situatie zitten. Een uitzichtloze situatie, waaraan geen einde lijkt aan te komen. Het is niet gemakkelijk om in zulke situatie God trouw te blijven en te volharden. En toch, God laat ons niet in de steek. In elke situatie is God aanwezig en laat hij ons niet los. Ongeacht of we in die situatie zijn terechtgekomen door onze eigen schuld of door een iets andere schuld of door een iets gans anders waarin dat we gewoon in zo'n situatie zijn terechtgekomen. God laat ons niet los. De boodschap van vandaag toont ons hoe Israël in twee rijken werd verdeeld. Ontrouw tegenover God en verachting van de wet leidde voor hen tot verderf en uiteindelijk tot ballingschap. We zien dat het uitverkoren, maar diep vernederde volk beseft dat het alles kwijt is. Het speelt allemaal in het grote plan van God, zodat hij uiteindelijk tot zijn doel komt. Het volk zal zijn schuld erkennen en zich verootmoedigen voor de Almachtige God. Hoe hard en vol zorg ons leven soms ook kan zijn, vol ongemakken en tegenstand, weet dat er een God is die genadig is, een God die groot en machtig is. Hij kent ons, ieder van ons persoonlijk. Hij weet wat we meemaken en we mogen het ook bij hem brengen. En we hoeven ons verder geen zorgen te maken als we het bij hem gebracht hebben. Ook al zitten we in een diep dal, we zingen in ons lied, door het dal zal hij je leiden. Nu, misschien ben je vandaag op een hoogtepunt in je leven. Dank God dat hij je daar bracht. Ben je in een crisis of heb je net een crisis achter de rug? Zie er dan op terug hoe het jouw relatie met God heeft veranderd, negatief of positief. En misschien is het goed om dit met elkaar te delen, met je geestelijke Nathan, met je huiskring. God doet alles meewerken ten goede. Hij zal ons nooit verlaten en ons steeds weer naar zich toetrekken. Wees stil en luister naar zijn roepstem. Wat een belofte, een God die ons nooit en nimmer in de steek laat. Ik wens jullie dit, dat u een geestelijke Nathan mocht vinden, of een geestelijke Nathan voor iemand anders mag zijn, en dat mocht weten en dat u de ander mag bemoedigen. Ja. En God zal je rust geven. Amen.